Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hart te treffen. Eerste vers van psalm 147. Wij nu met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het boek Nehemia, het zesde hoofdstuk. En we zingen daarna uit psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. zesde vers van Psalm 86, na de schriftlezing Nehemia 6. Voorts is het geschied toen door Sanballat en Tobia en door Gesem de Arabier en door onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet gesteld in de poorten. Zo zond Sanballat en Gesem tot mij om te zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. En ik zond boden tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot u afkomen? Zo zonden ze wel viermaal tot mij op dezelfde wijze, en ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen zond Sanballat tot mij op dezelfde wijze ten vijfde malen zijn jongen met een open brief in zijn hand. Daarin was geschreven, het is onder de volken gehoord. En Gasmu zegt, gij en de Joden denkt te rebelleren, daarom bouwt gij de muur en gij zult hun ten koning zijn. Nadat deze zaken zijn, dat gij ook profeten hebt aangesteld om u te Jeruzalem uit te roepen, zeggende, hij is koning in Juda. Nu zal het door de koning gehoord worden, nadat deze zaken zijn. Kom dan nu en laat ons tezamen beraadslagen. Doch ik zond tot hem om te zeggen, er is van al zulke zaken als gij zegt niets geschied, maar gij verzint ze in uw hart. Want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende, hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden. Nu dan, sterk mijn handen. Toen ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel, hij nu was besloten, zo zei hij, laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden van de tempel, en laat ons de deuren van de tempel toesluiten, want ze zullen komen om u te doden, ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar ik zei, zou een man als ik vluchten? En wie is er als ik, die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef? Ik zal er niet ingaan, want ik merkte en ziet, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen en al zou doen en zondigen, opdat ze het zouden hebben tot een kwade naam, opdat ze mij zouden honen. Gedenk mijn God aan Tobia en aan Sanballat na deze zijn werken, en ook aan de profetes Noatja, en aan de andere profeten die gezocht hebben mij vreesachtig te maken. De muur nu werd volbracht op de 25e dag van Elul in 52 dagen. En het geschiedde toen al onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Ook schreven in die dagen edelen van Juda vele brieven die naar Tobia gingen, en die van Tobia kwamen tot hem. Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Sechanja, de zoon van Ara, en zijn zoon Johanan had genomen, de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja. Ook verhaalde zij zijn goede daden voor mijn aangezicht, en mijn woorden brachten zij uit tot hem. Tobia zond brieven dan om mij vreesachtig te maken.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. En we lezen daartoe eerst het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10 vers 16. Aangezien dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voordat de vragen gesteld worden aan de ouders, willen wij eerst met elkaar zingen uit Psalm 81, dat bekende vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 12e vers van Psalm 81. Ouders, mag ik u verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden, ten eerste. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder de Jong? Ja. Zuster de Jong. Broeder Levenstein. Zuster Levenstein. Ouders, op een van de kaartjes, daar stond dat u verwonderd was. Verwonderd en tegelijkertijd ook stilgestaan hebt bij de gedachte of alles wel goed zou gaan. En dat is ook te begrijpen, want het gaat niet altijd zoals wij wensen. Maar de Heere heeft het allemaal wonderlijk wel gemaakt. Er is een boekje dat de titel draagt, Het diepe water van de doop. En dan gaat het om de betekenis van de doop. Die is heel rijk. Heel diep. En dat is waard om overdacht te worden. En dat wens ik u ook van harte toe. Je kunt op twee manieren eigenlijk je kind in doop houden. Als een spons en als een vogel. Een spons drinkt iedere druppel water in. En een vogel, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, als een vogel in de regen zit, dan zijn veren zet hij iets uit en dan laat hij dat allemaal over zich heen komen. En zo gauw de bui over is, dan klappert hij met die veren en alles is weg. Dan is het weer droog. Dat wensen we u als kerkenraad ook toe, als een spons. Mijn ziel dorst naar de Heere, voor uzelf, maar ook voor uw kinderen. Dat u ze dat voorhoudt en dat u zelf voorhoudt dat de Heere in de doop, die diepe betekenis van de doop, dat hij onze God wil zijn, dat hij al onze zonden wil vergeven, maar ook in de weg van dat bidden en smeken, op grond van zijn trouwverbond, het wil schenken. Om in die weg te gaan, dat het niet over ons heen komt maar, en dat we dan weer overgaan tot de orde van de dag, maar dat we als een spons het indrinken. Heere, schenk ons datgene wat u ons in de doop belooft. Dan hebt u een rijk leven voor uzelf. En als uw kinderen dat ontvangen, dat wil de Heere geven aan ons nageslacht in de weg van het gebed, dan hebben ze een rijke toekomst. Gemeente, wij zingen na de bediening van de doop uit Psalm 134, daarvan het derde vers. Manon de Jong, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ruben Levenstein, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Deze bediening van de heilige doop nu beëindigen met dankzegging en tevens de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En wat de voorbeden betreft, gemeente, vanmorgen is een beroep op mij uitgebracht door de gemeente van Urk Maranatha. En we willen ook deze zaak aan de Heere opdragen, opdat we een beslissing mogen nemen die tot eer is van de Heere. En ook graag beveel ik deze zaak in uw voorbeden thuis aan. Laten wij bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, daar bidden we om, dat we uw woord mogen indrinken. Dat we wat u belooft, en dat is zo ontzaglijk rijk, zo diep, Heren, dat we dat tot ons zullen nemen. U laat het verkondigen. U laat het ook zien, u beeldt het ook uit, hoe u met ons te doen wilt hebben, wat u daarvoor gedaan hebt. U bent zelf door de golven en baren van de toorn van God heen gegaan, ondergegaan, maar ook weer overwonnen om uw genade uit te kunnen delen aan zondaren, ook aan onze kinderen. Heren, we bidden daarom, geef toch honger en dorst naar uw gerechtigheid, want dan zullen we verzadigd worden met het goede van uw woning. En dat bidden we ook voor deze middag. Wanneer we opnieuw naar uw woord mogen luisteren, laat het ons tot lering zijn. Dat we daardoor ons ook geleid mogen weten, o Heilige Geest, daarvoor laat u toch ook verkondigen, opdat harten vernieuwd zouden worden, maar ook uw kinderen verder geleid door dit leven heen. Wij bidden, Heren, of u gedenken wilt aan de zieken, nogmaals dragen we ze aan u op, wil bij hen zijn, wil hen omringen met uw trouw en goedheid. Alle die moeite, zorg en verdriet hebben, wilt u hen ook steunen en geef ook uitkomst. Bij u zijn immers uitkomsten, Heren, zelfs tegen de dood. Wij bidden ook of u gedenken wilt aan allerlei organisaties van barmhartigheid. Het werk dat gebeuren mag, ook tot en met transporten toe naar die landen waar het zo moeilijk is in allerlei opzicht, beveilig en bewaar en geef dat het tot zijn doel mag komen. Zegen het werk dat gebeuren mag door de kerkraad, door allerlei verenigingen en commissies. Het wacht alles op uw zegen. We bidden om uw wijsheid, Heren, ook als het gaat om beslissingen te nemen die u op onze weg plaatst. We bidden in verband met het beroep ook dat tot ons kwam van de gemeente van Urk. Wilt u ook daarin zelf ten leidsman zijn? En wil alles maar wegnemen wat een goede beslissing in de weg zou kunnen staan. U weet, Heren, dat er zoveel kan zijn en dat de gedachten zich soms zo kunnen vermenigvuldigen. Maar wilt u zelf ten leidsman wezen? U bent die overste leidsman. En dat we niet anders zullen begeren dan om naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. Wilt u zo met ons zijn en ons een hoorder van het gebed zijn, onze zonden vergeven om het bloed van het lam, om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 142. Het derde en het vijfde vers. Ze hebben vol arglistigheid een strik op mijn weg gespreid. Het vijfde vers, ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Eerste collect is voor de kerk, tweede voor jeugddeputaten en voor eigen jeugden. Bij de uitgang is nog een collecte voor onderhoud. En nog deze mededeling ook. Catechisatie, jongelui, de catechisaties beginnen weer deze week op de bekende tijden. Hartelijk welkom allemaal. En vanavond ook vanaf 12 jaar de jeugd is direct na de kerkdienst welkom in de Hoeksteen voor een gezamenlijke broodmaaltijd. En voor de jeugd vanaf 16 jaar is er na de maaltijd preekbespreking. Alles zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen op Psalm 142, het derde en het vijfde vers. Uitgangspunt voor de prediking over Nehemia 6, kiezen we in het derde vers. Deze woorden: ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Na de prediking uit Psalm 56 zingen we het vierde vers. Gemeente, wordt bij het doen van belijdenis wel eens gezegd: welkom in de strijd. Ja, je beseft dan niet altijd wat dat inhoudt. Naarmate je langer leeft, met de Here mag leven, dan ga je steeds meer zien dat het leven een strijd is hier op aarde en dat Gods kerk ook een strijd heeft hier op aarde. Strijd tegen de driehoofdige vijand, de Satan, de wereld en ons eigen vlees. Gods kerk is een strijdende kerk. Er zijn vijanden van buitenaf en van binnenuit. En dat is niet gemakkelijk. Een van de dichters zegt het: ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. En dat heeft Nehemia ook ondervonden. En dat heeft de Heer laten optekenen, opdat we het goed zouden weten, dat geen kalme reis is beloofd. Maar wel een behouden aankomst voor al degenen die in die strijd alleen het verwachten van Israëls ontfermer, van die overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En die strijd die zal er zijn, zolang de wereld voortbestaat, totdat de Heer weer komt. Het werk dat Nehemia mocht doen, het bouwen van die muren, dat is bijna klaar. We hebben gezien wat er al gebeurd is. Alleen de deuren moeten nog in de poorten worden gehangen. Jeruzalem zal straks een gesloten stad zijn. En dat is ook nodig. Ook dat hebben we gezien. Waarom? Dat we geen vijanden kunnen binnendringen. Dat we voor de Here zullen leven. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Die stad die moet verdedigbaar zijn. En zover is het dan inmiddels. Maar u begrijpt, dat is een doorn in het oog van de vijanden. Dat kunnen ze absoluut niet verdragen. Drie eerdere pogingen om het werk tegen te houden zijn mislukt. En nu zetten ze alles op alles. Ze veranderen van tactiek. Want in die vorige hoofdstukken, daar richten ze hun aanvallen zoveel mogelijk op de bouwers die daar bezig waren om die muren te bouwen. Ze probeerden ze moedeloos te maken. Bang. Maar nu richten ze hun aanvallen op Nehemia. En hij wordt uitgenodigd door Sanballat en Gesem om te komen praten in Dal Ono. En ze doen het voorkomen alsof ze een verbond met hem willen sluiten. Een soort vredesoverleg stellen ze voor. Je zou kunnen zeggen een soort vredesconferentie. In een van die dorpen. Op neutraal terrein. Nou, daar is toch niks op tegen, zou je zeggen. Dat gebeurt vandaag ook, vredesconferenties, dat juichen we toe. Dat er strijdende partijen om de tafel gaan zitten en dat er een oplossing gezocht wordt. Ja, maar dat is niet gewenst als men er bij voorbaat op uit is, dat begrijpt u, om die andere partij uiteindelijk om te brengen. En dat is hier het geval. Op een heel vriendelijke manier nodigen ze Nehemia uit om te komen. Ze willen niet met een rechtstreekse aanval komen. Dat werkte niet. Daar zien ze ook nu geen kans meer voor. En daarom proberen ze Nehemia de stad uit te lokken en hem zo op een of andere manier uit de weg te ruimen. En dan kunnen ze het volk overvallen. Want, ach, Nehemia, dat is de motor van het werk. Als ze hem kunnen uitschakelen, dan is dat volk als het ware aan hen overgeleverd. Zo denken ze. Wat een methode heeft de duivel. Ontzaglijk. Dat moeten we wel goed zien. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Weten wij ze ook. Die kun je onderkennen door het woord te lezen, door de Bijbel te lezen. Hoe de duivel al die eeuwen door al te werk is gegaan. Daar zit een bepaalde lijn in. Hij heeft nieuwe wapens, maar in wezen zijn het ook weer dezelfde als voorheen. Werkt op dezelfde manier. Nu doet hij het ook niet openlijk, maar zoals hij dat wel vaker gedaan heeft, hij tracht te verleiden onder de schijn van vriendelijkheid, vriendschap. Doet de duivel nog hoor. Als er dingen van je gevraagd worden door mensen die je proberen af te houden van de Heer en van zijn dienst, dan zegt die duivel, ja, maar het zijn toch vriendelijke mensen? En je stoot ze anders voor het hoofd als je daar niet in meegaat. En is het niet waar dat ongelovigen vaak meevallen en gelovigen vaak zo vreselijk tegenvallen? Zo probeert hij uiteindelijk ervoor te zorgen dat je meegesleept wordt in bepaalde dingen die niet juist zijn. Die aartsleugenaar, daar kun je nooit genoeg alert op zijn. Hij doet het zo graag voorstellen alsof hij het goede met je voor heeft, jongelui. Je kunt toch best een vriend van hem zijn. Dat brengt voordeel. Maar onthoud één ding, de duivel heeft nooit, nooit het goede met ons voor. Hij gunt je geen geluk, hij gunt je geen zaligheid. Vriendschap met hem en de wereld. De Bijbel zegt het duidelijk, dat is vijandschap tegen God. En vijandschap tegen God, dat brengt het eeuwig verderf. Maar wat moet je dan niet vriendelijk doen tegen ongelovige collega's? En buren die niet naar de kerk gaan, moet je die dan niet vriendelijk bejegenen? Natuurlijk wel. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de liefde tot de Heere en tot zijn dienst. En daarom doe niet mee met die verkeerde dingen die je van de Heere aftrekken. Geef niet toe. Loop niet weg achter die muur van de kerk. Die de kerk van de wereld scheidt. Die muren. Dat is dat leven uit en naar het woord. Dat zijn de muren als het ware. Daarachter alleen ben je veilig. De normen die de Heere gegeven heeft in zijn woord, loop daar niet vandaan. Dat was de tactiek van de duivel toen. Hij probeerde Nehemia weg te trekken, achter die muren vandaan. En dan, als hij je daarachter weggetrokken heeft, gelokt heeft, dan opent hij frontaal de aanval op je. Laat je niet overhalen, jongelui, door wereldse vrienden of vriendinnen. Nehemia vertrouwt het absoluut niet. In het antwoord dat hij geeft aan Sanballat, laat hij dat echter in eerste instantie niet blijken. Klinkt heel zakelijk. Ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Dat betekent eigenlijk heel gewoon, ik heb geen tijd. Nou. Is dat nou het eigenlijke motief, Nehemia? Is dat wel de waarheid? Waarom zeg je nou niet eerlijk dat je het niet vertrouwt? Dat ze niet deugen? Gemeente, dit is niet een leugen. En dit is ook niet slap van Nehemia. Straks zal hij duidelijkheid geven, maar hij laat nu eerst uitkomen wat eruit komen wat hij vermoedt dat het een valstrik is. Ze willen hem vermoorden. En de vijand herhaalt het 4 keer en Sanballat geeft ook 4 keer datzelfde antwoord. Daaruit blijkt ook dat ze 4 keer datzelfde vragen, dat ze er geen enkel begrip voor hebben dat dat werk van levensbelang is. Dat dat Gods werk is waar ze mee bezig zijn. De stad van God die moet worden gebouwd. Dat dat prioriteit heeft. Ze hebben niets te vrezen van Nehemia. Maar zij verzetten zich juist op allerhande manieren tegen de herbouw van die stad van God en tegen de tempel van God. Om dat heilig te maken en te houden. Geen tijd, zegt Nehemia. Nou, dat horen we nogal eens, hè? Geen tijd. Erg genoeg dat het dan vaak juist om dingen gaat die het koninkrijk van God betreffen. Geen tijd om de Heere te dienen. Geen tijd om naar de catechisatie te gaan. Geen tijd om naar de vereniging te gaan. Ik heb zoveel andere dingen te doen. Mijn familie vraagt zoveel aandacht en het werk en het bedrijf en mijn hobby en mijn sport en mijn studie. God moet maar even wachten. Geen tijd. Welk grote werk hebt u te doen en jij? U ziet dat het hier zo anders is. Nehemia heeft geen tijd voor de vijanden. Zo druk is hij met de dienst van de Heere. Wat is dat heerlijk, als je zo de duivel en de wereld tegemoet kunt treden. Geen tijd, het werk van de Heere dat vraagt al zijn aandacht, al zijn liefde. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Dat is het. En dan geen tijd om rond te hangen op plaatsen van werelds vermaak. Geen tijd voor allerlei onbenullige dingen. Voor kletspraatjes. Maar dat je tijd neemt, ouders, voor een christelijke opvoeding van je kinderen. Dat je de tijd ervoor neemt om bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid. Nee, niet ten koste van het werk dat je in het gewone leven te doen hebt. De Heere vraagt van ons dat we onze plicht, ons ambt en plicht getrouw verrichten tot zijn eer. Dat is waar. Maar we hebben ook in de afgelopen tijd gezien uit het boek Nehemia dat de Heere soms ook best is kan vragen dat je het werk eens even neerlegt en dat de winkel eens een keer dicht gaat. En dat je dan heel bewust bezig bent met de zaken van Gods Koninkrijk, dat dat prioriteit heeft. En bovendien, één ding, zegt de Heere, is nodig. En daar hebben we de tijd ook voor gekregen van de Heere. Het heden der genade. Opdat we zalig zouden worden, opdat we het bij de Heere zouden zoeken, ook voor onze kinderen. Dus, net als Nehemia, en dat wens ik u ook toe, ouders, net alle ouders hier, dat je bezig bent ook juist tijd daarvoor neemt, om met die eeuwige dingen bezig te zijn voor uzelf en voor uw kinderen, om door te kunnen geven. Moeten we allemaal hoor, laten we ons nou maar onderzoeken. Dat je te veel tijd schrijft. Hoeveel tijd besteed ik nu aan de Bijbel, aan het onderzoek van Gods woord, aan die dingen die daaromheen liggen? Kom je er dan niet met schuld uit? Heren, wat gebruik ik veel tijd voor mezelf en niet voor u. Wat dan? Wat dan? Als je dat moet erkennen. Als je moet zeggen, Heren, ik heb mijn tijd verbeuzeld. En misschien ben ik wel heel druk geweest met allerhande zaken, maar u hebt me daarvoor de tijd gegeven. Is er nog een middel om de welverdiende straf dan te ontgaan en weer tot genade te komen? Ja, gemeente, dan mag ik zeggen, ook vanavond, dat er een plaats is waar je weg mag schuilen met die schuld. Niet bij Nehemia. Maar bij de Heer Jezus Christus. Wie was er meer vervuld van het werk van de Vader dan Hij? Wat heeft de boze, de duivel, de Satan een beslag op zijn tijd willen leggen? Hij heeft er alles aan gedaan om hem van dat grote werk dat hij te doen had. De opdracht van de Vader om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Wat heeft die duivel geprobeerd om hem daarvan af te houden, daarvan af te trekken? Maar hij ging door. Wat woog de verzoeking zwaar, ziet u hem gaan in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Een werkelijke verzoeking, wat woog het hem zwaar. Maar hij viel God toe. Hij wijdde hem al zijn tijd, heel zijn leven. En heeft het werk volbracht, hij is getrouw geweest over zijn huis. En nu mag je met al die verzondigde tijd van jouw leven, van uw leven, met al die vermorste tijd misschien wel, naar hem toe. Doe dat ook, om vergeving, dat hebben we nodig. Om verzoening, maar ook om het van hem te leren, om je leven in zijn dienst te besteden. Want dat wil hij nu als die geduldige leermeester, hoogste profeet en leermeester, ons ook leren. Leert van mij, zegt hij. Nou, tot 4 keer toe hetzelfde verzoek aan Nehemia. Wat zijn die vijanden hardnekkig, hè? Maar even hardnekkig mag Nehemia dan weigeren. Ze hebben gelegenheid gehad om hun goede bedoelingen te bewijzen. Als het echte goede bedoelingen geweest waren, gemeente, dan waren ze naar hem toegekomen. Of dan hadden ze hem de tijd gegeven om die muren helemaal af te maken. Dan hadden ze het geaccepteerd dat Nehemia deze prioriteit stelde. Ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. De 5e keer proberen ze Nehemia en de zijnen onder druk te zetten. Wat gebeurt er? Komt een jongen met een brief naar Jeruzalem. Sanballat laat het daarin voorkomen in die brief, alsof het gerucht rondgaat dat Nehemia zichzelf tot koning wil laten uitroepen. Hij heeft al profeten aangesteld die hem tot koning zullen uitroepen in Jeruzalem. Ongetwijfeld zal de Perzische koning Artaxasta daarvan horen. En hij zal dat uitleggen als een poging tot opstand. Nehemia, je moet beslist komen, dan kunnen we samen kijken wat we daaraan doen kunnen. Wat we nog kunnen bereiken. Die brief is open, ieder kan het lezen. Hoe goed Sanballat het voor heeft met Nehemia. Nou, dan is voor Nehemia de maat vol.
En dan antwoordt hij dat alles, alles verzonnen is. Hij laat zich niet door loze geruchten van de wijs brengen. O nee, hij laat zich evenmin van het werk van God, dat grote werk dat hij mocht doen en moest doen, afhouden, verlamd door angst. Het staat ook in de Bijbel, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Zo zegt Jacobus dat in zijn brief. En dat is heel wat anders dan luisteren naar de duivel, je oor lenen aan de Satan. Dat deed Adam, dat deed Eva. Eva luisterde, ging in gesprek met de Satan. Doe dat nooit. Weerstand bieden. Want als je gaat luisteren, als je gaat toegeven, dan zit je al in de strik van de Satan. Een open brief. Weet u, een christen moet zelf een open brief zijn. Geschreven door de geest van de levende God. En zo'n brief, dat is niet een aanval op de dienst van de Heere, zoals die open brief van Sanballat. Maar dat is nou een aanbeveling juist voor de dienst van de Heere. Die liefdedienst, waarvan de dichter zingt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Een open brief van Christus. Dan is het zichtbaar, leesbaar voor iedereen. Die jongen, dat meisje, dat begeert de Heere te dienen. Vraag het maar niet aan hem, want hij doet dat toch niet. Een open brief, een aanbeveling voor de dienst van de Heere. God geeft Nehemia helderheid van geest, hij doorziet het. Het was al eerder door die vijanden zelf gezegd dat ze bezig waren om in opstand te komen. Dat was juist de beschuldiging van hen. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2. Zijn ze zo veranderd opeens? Dat ze hen zo toegedaan zijn? Dat ze het belang van Jeruzalem en van Nehemia en al die bouwers op het oog hebben. En dat ze willen praten om hulp te geven. Want al als dat de koning ter oren komt, dan gaat het mis. Dan moeten we samen iets kunnen doen. Ach, Nehemia die laat merken dat hij een methode door heeft. Leugentaal is het wat er in die brief staat. Heel direct geeft hij dan antwoord. Nu weet Sanballat dat Nehemia hem door heeft. Dat is een zegen, gemeente. Onderscheidingsvermogen. Dat je de diepste motieven kunt peilen, dat de achtergronden van iets duidelijk worden. Oh, wat hebben we dat nodig, ook in onze tijd. Allerlei stromingen zijn er. Zoveel meningen. En dan moet je niet zeggen, oh ja, wie zal daar uiteindelijk een oplossing in geven? En wie heeft er nou eigenlijk gelijk? En de een zegt dit en de ander zegt dat. Ja, dat kan allemaal waar wezen. Maar de Heer heeft wel beloofd dat hij onderscheidingsvermogen wil geven. Hoe dan? Door te luisteren naar zijn woord. Het is de Heilige Geest die het verstand wil verlichten, zodat je de achtergronden van iets gaat zien. Daar hoef je niet heel intelligent voor te zijn. Echt niet. Daar moet je een hart voor hebben. Dat hoort. We hebben dat gisteren, vrijdagavond was dat, op de startavond, nog met elkaar gezien vanuit 1 Koningen 3. Salomo was heel jong koning en toen mocht hij van de Heere vragen wat hij begeerde. Dat zou de Heer hem schenken. Hè? Wat vraagt die jonge Salomo? Dan vraagt hij om een verstandig hart, geef mij een verstandig hart. En dan staat er in het Hebreeuws eigenlijk een horend hart. Dat is een hart dat luistert. Nou, wat antwoord de Heere geeft, dat eerst. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dan ga je de normen leren die de Heere in zijn woord heeft gegeven en de waarden zien. Dat is het. En dan ga je ook naar elkaar luisteren. Maar dan ga je onderscheiden waar het op aankomt. Om resoluut te kunnen antwoorden. Niet vaag, niet weifelend, ook in de opvoeding. Zo belangrijk dat je je oor ten luister legt bij het woord van de Heere. Zo wil de Heere wijs maken, ook als het gaat om de opvoeding. Valt echt niet mee hoor in deze tijd om kinderen op te voeden. Maar dat is niet de kwestie van een boekje kopen over opvoeding en zo, nee. Dat is een kwestie van houding. Hoe staan wij tegenover de Heere en tegenover zijn woord? Heere, leer het mij om naar uw wil te handelen. Daarvoor is dus nodig leven bij het woord. Dat is de lamp voor de voet, zoals er staat, en een licht op het pad. Dat woord is betrouwbaar. Dat hele eenvoudige vers uit Psalm 25, iedereen kent het. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dacht u dat de Heer dat niet deed? Dat doet hij. Dat heeft de Heer beloofd. En als wij doordrenkt worden van dat woord van de Here. Nee, dan gebruik je de Bijbel niet als een soort encyclopedie. En dan kun je zeggen van nou zoek dat woord eens op. We kijken wat de Here daar nou over zegt. Maar ga je het aanvoelen. Dan zijn die grote lijnen duidelijk. En daar gebruikt de Here, jongens en meisjes, ook de catechisatie voor. En een christelijke school voor. Om je dat bij te brengen. Om je in die, om die hoofdlijnen te laten zien. Zodat je toegerust wordt, ook voor het leven van vandaag en ook in de studie, jongelui. Daarom is het ook goed dat je aansluit bij een echte christelijke studentenvereniging. Die begeert te leven vanuit het woord, dat je met elkaar daarover kunt spreken. Om zo ook wijs gemaakt te worden, om onderscheidingsvermogen te krijgen in deze tijd. Heren, hoe moet ik handelen? Nou, de Heren wil het ons leren. Ja, nou hoor ik iemand denken dat Nehemia die duivel doorstond. Of weerstond. Ja, dat was tenslotte Nehemia, maar wie ben ik? Nou, Nehemia had dat ook niet van zichzelf. Moet u eens kijken hoe hij aan het eind van die beproeving de Heere om kracht en om sterkte bidt. Het is een heel kort gebed. Dat lees je telkens van hem, hè, dat hij bidt. Was een man van gebed. Zomaar, te midden van zijn werk ook. En nu ook hier weer een enkel woord, opgezonden tot de troon der genade. Nehemia kende een biddend leven. Dat hebben we ook gezien. Bid en werkt. Dat doet hij. Dat is een afhankelijk leven. Daarin heeft hij ook regelmaat gekend. Maar daar bleef het niet toe beperkt. Want dat gebeurt toch wel eens met kerkmensen, hoor. Dat het bidden beperkt blijft tot 's morgens bij het eten, 's middags bij het eten, 's avonds bij het eten. En soms ben ik wel eens bang dat die regelmaat er niet eens is. En je vliegt uit je bed, op je fiets of in je auto, naar de trein, naar je werk. En waar is het bidden? In alles afhankelijk van de Heer. Elke kruimel brood is niet door ons verdiend, maar daar kleeft het bloed van de Heer Jezus Christus aan. Dat is wat. Elke druppel water. Dus die regelmaat, die is op zichzelf heel goed. Voor het slapen gaan ook. En als je opstaat. Dat heeft Nehemia ook gekend. Die regelmaat, maar daar bleef het niet bij. Hij heeft de Heere telkens nodig. Jullie ook, jongelui. En zo zie je dat ook hier. En dan bidt hij tot de Heere. Nu dan. Sterk mijn handen. Nou, dat blijkt uit dat hij het moeilijk gehad heeft. Hij heeft hulp en kracht van de Heere nodig. Want weet u wat die vijanden zeiden? Die zeiden, hun handen zullen van het werk aflaten en dat het niet gedaan zal worden. En dan zegt Nehemia, nu dan, sterk mijn handen. Dan zegt hij niet, oh, maar wij zullen het eens ter hand nemen en wij zullen... Nee, Heere, wilt u de handen sterken. De vijanden willen dat we ze in de schoot zullen leggen. Dat we ophouden met dit werk. Maar Heere, sterk onze handen. Hij weet zich helemaal afhankelijk van de Heere. Hoeveel zijn handen ook tot stand hebben gebracht. En de handen van die bouwers. Nehemia weet dat hij ieder moment weer nodig heeft. Dat de Heere zijn handen sterkt. Hij kan het niet alleen. Een kort en krachtig gebed. Het zit ook helemaal niet in de lengte. Echt niet. Nou, zo gaat het met Gods kinderen. Die begeren toch in alles te leven voor het aangezicht van de Heer. In de kleine dingen, in de grote dingen, in het dagelijkse leven. En zondags, niet alleen zondags, maar ook in het dagelijkse leven. Dan heb je in het natuurlijke en in de geestelijke dingen de Heer nodig. Om uit zijn hand te leven. Nou, en dan worden bergen verzet, hoor, in het hart van de zeeën. Nee, dat ligt niet altijd zo gemakkelijk. Dat is ook een strijd en dat zien we ook wel in Gods woord. Maar als het geloof gelooft, dan weten we ons versterkt door de Heere. En dan kun je met God staat het door sterke benden dringen. En met hem over muren van weerstanden en van onmogelijkheden heen springen. Ouders, wat hebben we een reden om naar de Heere te gaan. Allemaal. Allemaal. Ook met dat gebed. Nu dan. Sterk mijn handen. Ook als het gaat om de opvoeding. Sterk mijn handen. Het werk moet doorgaan immers. Hij wordt vals beschuldigd. Dat kan heel moeilijk zijn. Wat kun je daar last van hebben? En toch En dat is de beste weg. Want anders dan word je moedeloos. En dan lacht de duivel, want die heeft het liefst dat je moedeloos wordt. En dat er niks meer uit je handen komt. Daardoor. Maar de weg die de Heere wijst in zijn woord, dat is ook deze weg die Nehemia gaan mag. Biddend legt hij het aan de Heere voor. Legt hij het in zijn almachtige handen. En dan zal de Heere zorgen. Mag je het aan de Heere overlaten. Gemeente, de ene aanval is nauwelijks afgeslagen of de andere is er alweer. Ja, zo gaat dat soms, is het waar of niet? Het lijkt wel of het niet ophoudt, zeg je dan tegen elkaar. Elke keer is wat, dan is er dit, dan is er dat. Ja, we moeten ook geduld oefenen. Langmoedigheid. Maar deze aanval die nu komt is nog gemeener. Veel gemeener. Die komt van binnenuit, deze aanval. Daar zijn ook binnen die muren handlangers van de vijand. Mensen die zich voordoen als geestelijke leiders, maar verleiders zijn. Dat is wat. Zelfs daar waar we geborgenheid en veiligheid denken te vinden, moeten we waakzaam zijn. Zelfs binnen de kerk ben je niet veilig. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Daarom roept de Bijbel ons ook elke keer weer op om te onderzoeken, onszelf te onderzoeken of wij in het geloof zijn. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Rust en veiligheid, dat is alleen te vinden in de Heere, in zijn woord. Daar woonde in Jeruzalem een profeet, Semaja heet hij. En waarschijnlijk heeft hij Nehemia laten weten dat hij een boodschap van God had voor hem. Maar Nehemia gaat in ieder geval naar hem toe. En dan tracht Semaja hem over te halen om de tempel in te vluchten en zich daar te verbergen. Kerkasiel. Daar ben je veilig, man. Waar ben je nou veiliger dan op de plaats waar de Heere woont, in Gods huis, bij uw altaren. Zelfs de mus en de zwaluw vindt dat toch een nest voor zich. Bij uw altaren, Heere der Scharen, een heerlijk, een heilrijk lot verwacht aan mijn ziel toch. Als jij gedood wordt, Nehemia, dan kun je niks meer voor ons betekenen. Vlucht toch de tempel in. Een profeet van de Heere, hij doet zich voor als een profeet. Wij lezen van hem dat hij besloten was, staat er. De commentaren geven verschillende uitleg. Sommigen zeggen hij was bang dat ze het ook op hem gemunt hadden en daarom sloot hij zich op in zijn huis. Maar anderen zeggen, en ik denk dat dat meer in de lijn ligt van wat hier gezegd wordt, dat hij zich afzonderde om een des te sterkere schijn van heiligheid te wekken, als het ware. Dat is een man, dat is een vrome man hoor. Nou, die komt niet buiten, doet nergens aan mee, sluit zich op, wat zal die dicht bij de Heere leven? Nehemia moet vooral geloven dat wat hij zegt, dat dat van de Heere is. Oh, wat is de duivel geraffineerd, gemeente. En dat terwijl het zijn bedoeling is, dat staat er toch heel duidelijk, om Nehemia te verleiden tot tempelschennis. En hem zo verachtelijk te doen zijn bij God en bij de mensen. Want een vreemde, iemand die het priesterambt niet bekleedde, die mocht het heiligdom niet binnengaan. Wat een verzoeking is dat geweest voor Nehemia. Deze Semaja, dat is nou een van de vele valse profeten die je in het Oude Testament tegenkomt. En waarvan staat dat ze profeteren om loon. Daar waarschuwt de Heer telkens tegen. Ze profeteren, zegt hij, uit hun eigen hart. Ze zeggen, zo spreekt de Heer. Terwijl de Heer helemaal niet zo gesproken heeft. Jongelui, in het Nieuwe Testament worden die mensen dwaalleraren genoemd. Waterloze wolken. Dat is ook een beeld dat daarvoor gebruikt wordt. Waterloze wolken die door de winden omgedreven worden. En wilde baren der zee die hun eigen schande opschuimen. Nou, ook deze Semaja is de zoon zo een. Hij is ingehuurd, staat er, door die Sanballat. En daarom geldt altijd weer, beproef de geesten of ze uit God zijn. Kan dat dan? Ja. Want de Heere spreekt zich echt niet tegen, hoor. Dat kan wel eens lijken. Dit ene tekst met de andere vergelijkt dat je zegt, nou, dat lijkt wel in strijd met elkaar te zijn. Spreekt de Heer zichzelf tegen? Nee, dan moeten we heel Gods woord als achtergrond nemen. De Heer spreekt zich niet tegen, hij is de waarachtige. Het zou niet eens kunnen, gemeente. Hij is geen man dat hij liegen kan, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Hij is de waarachtige God. Daar kun je op aan. Nehemia weigert. Hij zegt, en wie is er als ik die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef? En dan noemt hij twee argumenten. Zou een man als ik, die al zoveel met die vijanden te maken gehad heeft, en ze mocht tegenstaan, zou ik gaan vluchten? Zou ik niet op mijn post blijven? Ze zouden zeggen, moet je kijken wat een held dat is. Nou vlucht hij voor zijn eigen leven. En ik zou veracht worden. Terecht. Dat is de eerste reden. Ik zal blijmoedig heen treden. In zere mogendheid. En niet laf zijn. De Heer heeft al zoveel geholpen. En het tweede wat hij noemt. Hij mag niet in de tempel komen. In dat binnenste. Ze zullen zeggen, hij is een tempelschender. Het zou met zijn leiderschap en met de bouw gedaan zijn. De Heere heeft hem bewaard. Zo heeft de Heere zijn handen gesterkt. Ziet u dat? Oh, wat is dat soms moeilijk. Vooral omdat het zo aannemelijk lijkt. Zo vroom. Zo godsdienstig. Satan vertoont zich soms als een engel des lichts. Dan doet hij alles om kinderen van God in zijn macht te krijgen. Maar Nehemia gelooft niet iedere geest. Maar hij mag deze Semaja beproeven dat hij niet uit God is. Hij doorziet hem. Wat Semaja immers vraagt, dat is in strijd met Gods woord. Met zijn inzettingen. Deze profeet wil Nehemia tot zonde verleiden. En is daaraan de valse profetie juist niet te herkennen, ook in onze tijd. De valse profetie, gemeente, wil van het woord van God af. Wil van Gods inzettingen af. Die zijn verouderd, die passen niet meer in deze tijd, zeggen ze dan. Moet je allemaal niet zo ernstig nemen. Tuurlijk, er is een God. En zeker, God openbaart zich wel in zijn woord, maar niet alles is van God. Valse profetie, levensgevaarlijk voor de kerk. Dat is de eeuwen door al zo geweest. Dan begon de duivel toch gelijk al mee. Is het ook dat God gezegd heeft? Nee, zo moet je het niet opvatten, Eva. Hij wil niet dat je als God zult worden. Nou, vandaag is dat niet anders. Heel veel godsdienst, helaas moeten we het zeggen, is niet anders dan valse profetie. En wat is het nodig om het zuivere te onderscheiden van wat waar is of wat vals is? Is het in overeenstemming met het woord van de Heer? Dat is altijd weer de vraag. Het evangelie mag niet aangepast worden. Het is niet naar de mens, staat er. Het is wel voor de mens bedoeld. En ook tot heil van de mens bedoeld, maar het is niet naar de mens. Dat betekent, het ligt ons niet. Want het evangelie gaat tegen ons in. Dat zegt, jij bent een zondaar. Ik sprak van de week nog iemand naar aanleiding van een begrafenis. Die tegen mij zei, denk je nou echt dat de mensen zo slecht zijn? Is dat nou echt waar? Kijk, dat ga je dan vragen als we niet meer weten of niet meer willen aanvaarden wat de Heere in zijn woord zegt. En dat hij ook zegt dat hij voor de grootste der zondaren nog genade heeft. Genade voor genade. Maar het evangelie mag niet aangepast worden. Ouders, bid voor je kinderen. Geef hun verstand, Heere, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Wat is het zaak dat we dicht bij het woord blijven met het gebed. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Die ootmoed, die afhankelijkheid. En weet u, dan mag je horen vanuit het woord, uit de mond van God. Ik zal u onderwijzen, ook in deze tijd. En ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dat kan, weet u waarom? Omdat de Heer Jezus Christus staande is gebleven in een verzoeking die intenser was, gemener was. Satan kwam op hem af in de woestijn, ook met het woord van God. Er staat toch in de Bijbel, hij zal zijn engelen gebieden. Spring maar van die tempel af hoor, want hij gebiedt zijn engelen en dan vangen ze je wel op. En de Heere die zei, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. De Heer heeft die goede weg gehouden, omdat hij zich aan het woord hield. Er staat geschreven, en in die weg verwierf die borg en zaligmaker zijn volk. Om ook als de hoogste profeet en leraar hen te onderwijzen, door zijn geest hen te leiden in de waarheid, opdat ze ook zouden leren hoe ze wandelen moeten, ook in deze tijd, door dit leven heen. Daar mag je een beroep op doen. Omdat hij Gods eigen zoon dat plaatsvervangend heeft gedaan, maar ook de straf heeft willen dragen voor de overtreding van al die zonden. O, als je ziet op al die verleidingen, op al die listigheid, als je ziet op je eigen hart en op het hart van je kinderen, dan moet je zeggen, wat moet er toch van terechtkomen? We mogen zien, gemeente, op die overste leidsman en de voleinder van het geloof. En door alle struikelingen heen brengt hij zijn volk eeuwig terecht, al degenen die het van hem leren verwachten. En als dan Nehemia ook de verleiding van die valse profeet heeft afgeslagen, dan bidt hij weer. En dan vraagt hij aan de Heere om te gedenken aan de vijanden en de profeten die geprobeerd hebben om hem bang te maken. Luister maar, gedenk mijn God aan Tobia, aan Sanballat, naar deze zijn werken. Gedenk ook aan de profetes Noatja en al de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. Maar ziet u, hij heeft niet alleen van die Semaia te duchten gehad, maar blijkbaar ook van de profetes en ook toch van andere profeten die hem geprobeerd hebben bang te maken. Ja, maar de Heere zegt dit en de Heere zegt dat. Weet u wat de bedoeling van dat gebed is? Dat het hem niet van het werk zal aftrekken, maar dat ze door mogen gaan. En dat die vijanden niet door zullen gaan met dat satanische werk. Heren, breng hen tot andere gedachten. Want het is zo dwaas om dat te doen. Het is tot mislukken gedoemd. Echt, tegen de Heren ingaan, het is tot mislukken gedoemd. Herdenk de trouw, dat mag wel veel ons gebed zijn, aan ons voorheen betoond. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Direct na dat gebed lezen we over de voltooiing van de muur. Ruim 7 weken is er over gedaan. Zonder bouwstop is het klaar. Dat werk is door Gods alvermogen, door Z'Heere hand alleen geschied. En zelfs de wereld moet dan erkennen dat God met zijn volk is. En dat vervult met heilige eerbied, met ontzag. Ach gemeente, Gods heilsplan zal ook niet mislukken. Echt niet. Waarom niet? Stad en tempel moesten er zijn om Christus te ontvangen, de verlosser, de zaligmaker der wereld. God bouwt aan zijn kerk op dat eenmaal dat nieuwe Jeruzalem, dat God uit de hemel zal doen neerdalen. Er wezen zal in volle pracht en heerlijkheid. God is getrouw, zijn plannen falen niet. God van de hemel zal het ons doen gelukken. Zo hoorden we Nehemia eens zeggen. En hij heeft niet beschaamd. Hij blijft getrouw. En zo zullen ze het ook ervaren hebben. Als ze tenslotte na slechts 52 dagen, vlak voor de grote feestmaand, het werk als voltooid mogen zien. God van de hemel zal het ons doen gelukken. Van onze kant is er alle reden om te denken dat het mislukken zal. Verbond verbroken. Ons passen de namen die de Heer aan Juda en Israël gaf, trouwelozen, afkerigen. Maar wat een wonder dat die Heere getrouw blijft. Getrouw blijft aan zijn woord. Daar gaf hij zijn eigen lieve zoon voor. Zijn enige. Zijn geliefde. In wie al Gods beloften ja en amen zijn. En om hem wordt de verwachting van al degenen die hun hoop op hem stellen nooit beschaamd. Hij is van God verlaten, zegt het avondmaalsformulier zo mooi, opdat wij nimmer van God verlaten zouden worden. Maar wat kan dat wel soms door strijd en moeite heen gaan? Daar getuigt het boek Nehemia ook van. Zodat je geloof en je moed wel eens inzinkt. Dat zien we ook in de geschiedenis van Nehemia. Die bouwers waren ook eens moedeloos. Ze wisten niet meer hoe het moest. Maar het gebouw dat verrijst naar Gods gemaakt bestek, want zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. En dan bouwt de Heere gemeente dwars door alle aanslagen en tegenslagen heen. Door mensen die hij verlicht door zijn Heilige Geest. door mensen die hij begiftigt met onderscheidingsvermogen. Die hij trouw maakt, zodat ze niet weglopen. Door mensen die vluchten, ja, maar die vluchten tot hem. Telkens opnieuw in het gebed. En die vragen, Heere, sterk toch onze handen in het strijdperk van dit leven. Ouders, vraagt dat veel voor uzelf, maar ook voor uw kinderen. Dat is de weg. En dan moeten zelfs de vijanden, ook vandaag, onder de indruk komen. En het erkennen dat de Heer met je is. God heeft daar wat groots verricht. Van alles hebben ze geprobeerd om het volk vrees aan te jagen. En dan moeten ze zelf vrezen tenslotte. Ze komen onder het beslag van Gods majesteit. Die zich in dat werk, dat grote werk dat Nehemia mocht doen, openbaart. Ze moeten de Heere de eer geven. Ze zien het. Het is af. Ja, gemeente, dan zal de wereld moeten erkennen dat de Heere met ons is. Maar hoe? U weet, Rahab erkende het ook in Jericho. En ze viel de God van Israël toe. En dat werd haar behoud. Maar deze heidenen hier, die blijven zichzelf. Aan het eind van het hoofdstuk zie je nog dat Tobia niet aflaat om Nehemia schrik aan te jagen. Het komt erop aan, voor ons allemaal, voor jong en oud, dat we leren vallen voor de Heere. En het van hem alleen verwachten voor het eerst, maar ook opnieuw. Dan wordt je hier de rust opgezegd. En dan blijft de strijd. Maar Gods kerk mag leven in die vaste verwachting. Eenmaal in de rust in te gaan die er overblijft voor het volk van God. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.
Laat wij bidden en danken. Heere, wat is het dan nodig dat u onze handen sterkt tot de strijd, dat u ons een hart geeft, ons en onze kinderen, dat hoort, dat luistert naar u, een hart dat verenigd is tot de vrezen van uw naam, dat begeert naar uw wil te handelen. Gewis,
dan moet die wrevelige vijand beven. O, we vragen het u, Heere, help ons in het strijdperk van dit leven. Geef dat we het niet op eigen kracht doen, want er komt niets van terecht. Maar dat we het zoeken bij u, o levensbron, die uw werk zult voleindigen. Ga met ons mee. Geef ons nog een goede avond met de jongeren, Heere. En wil ook met ons zijn in de komende week. Geef dat we alles biddend afhankelijk doen van u, de Heere. En wil ons werk bekronen met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. 138, het laatste vers zingen we tot slot. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Vierde vers van 138. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.